Goedemorgen.
Goedemorgen.
Allereerst, misschien heeft u gezien dat op het altaar daar nog een beeld bij staat. Anders moet u maar eens goed gaan kijken, dadelijk aan het eind van de meditatieperiode, vlak voor het eten. Ik vind het zelf een prachtig beeld. Ik heb thuis ook zoiets, maar ik heb er jaren naar moeten zoeken in Indonesië voordat ik het vond. Dit komt hoogstwaarschijnlijk ook uit Bali. Maar ik zou er iets over willen vertellen. Het grote beeld, dat kent u, dat is Kuan Yin. Zij die luistert naar de noodkreten. Dat is een uitdrukking, een artistieke uitdrukking. Schoonheid, zeg maar, die mededogen uitdrukt. Een gelaat. En zo is er ook een afbeelding van de wijsheid, voorbij alle wijsheid, die altijd weer terugkomt. Het begint in de Hartsutra, weet u wel. Toen de Bodhisattva in de stroom van wijsheid voorbij alle wijsheid was afgedaald. Het keert altijd terug. En ook dat heeft in de geschiedenis van het boeddhisme ooit een gestalte gekregen. Dat is ook schoonheid. En denkt u maar aan Dostoevsky, de schoonheid zal de wereld redden. Dit is kunst. Dit beeld wordt trouwens beschouwd van Prajnaparamita. Het is precies nagemaakt van het origineel. Daar zal ik dadelijk iets over vertellen. Maar het is precies nagemaakt. En het origineel wordt beschouwd als het mooiste voorbeeld uit de boeddhistische kunstgeschiedenis. Het is inderdaad een prachtige uitdrukking. Het is natuurlijk ook wonderlijk dat, ik weet dat Daisen Suzuki daar ooit iets heel indrukwekkends over gezegd heeft. En als wij toch verwoorden, uitbeelden, en dat hoort erbij, en dat heeft een diepe waarde. Dan kun je zeggen, zegt hij, dat in het boeddhisme, in het oosten, vooral het vrouwelijke gelaat ontdekt wordt als uitdrukking van wijsheid en mededogen. En in het westen misschien eerder het mannelijke gelaat. God de Vader, God de Zoon, beetje streng, beetje oordelend. Vergelijk het niet, het is er allebei, maar het is een grote ontdekking dat dit er ook is. Deze uitdrukking. En wij zingen ook een hymne. Eigenlijk twee, een lange en een korte. Dat weet u, aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Daar moeten we soms aan wennen, dat dit ook bestaat, ook in de boeddhistische traditie. En daarom wil ik heel kort daar iets over zeggen, zowel over die tekst en dat beeld, als over de waarde van traditie. Dat we niet altijd hoeven zien. Die tekst die wij zingen, die twee teksten, die lange, is ooit geschreven door iemand in India nog, wordt altijd genoemd één van de Indiase patriarchen, de voorouders van deze grote stroom, deze grote traditie. Zie het maar als een soort boom die toch, ondanks alles en allerlei kinderziekten, die is tot nu toe 2500 jaar in leven gebleven. En wij zingen dan ook vaak de namen van degene zoals die min of meer, het is natuurlijk ook een beetje legende, maar voor een stuk is het echt geschiedenis tot in onze tijd hebben uitgedrukt. Daarover dadelijk, die het licht hebben doorgegeven. Maar dat is een beetje ook een griezelige term. Eén van die mensen is Rahula Bhadra en die heeft die hymne geschreven, die wij citeren. Hij wordt dus beschouwd in de Zen-traditie als een van de ancestors, de voorouders. Mocht u dus bezwaren hebben, weet u dan maar, nou, het is in elk geval een van onze voorouders die dit zo geformuleerd hebben. En honderden jaren lang is die tekst die wij zingen, Hymne van Prajnaparamita, gebruikt bij bijna alle boeken, toespraken, lezingen, die in deze traditie gehouden werden. Later kwam een ander accent, zoals er oorspronkelijk ook het daarvoor al het accent lag op shunyata, de leegte. Ook dat is maar een woord, maar ineens was het een woord wat blijkbaar toch leven kon waar leven aan kon oplichten, wat mensen kon inspireren. Het kan aan alles oplichten. Dus ook aan woorden, aan beelden en aan uitdrukkingen in een traditie. Maar op een bepaald ogenblik was dat wijsheid voorbij alle wijsheid. Of nog later, dat grenzeloze mededogen of de zendtaal. En dat beeld is dus een uitdrukking, een vorm. Schoonheid, zeg maar, kunst. En daar wil ik nog iets van vertellen over dat beeld. Het staat namelijk in nog een zenklooster. Sinds kort. Het staat in het klooster, een van de drie kloosters van Shinryu Suzuki. Die kent u. Ja, dat is het boekje wat bijna iedereen toch kent. Zen Mind, Beginner's Mind. Eindeloos opnieuw met zen beginnen. Die Suzuki die in San Francisco een klooster stichtte, hij is al jaren overleden. Ik heb nog ooit zijn vrouw ontmoet, verschillende keren als ik daar was. Dat is ook al eens af en toe een tijd geweest. En in een van de kloosters, misschien nu in alle kloosters, in Green Gulch, misschien kennen sommige mensen dat, een klooster daar bij de duinen. Ken jij dat, Green Gulch? Een prachtige omgeving. Alan Watts ligt daar begraven. Daar was toch de nood dat men ook binnen de Zen, de Soto Zen, zoals die nu in Amerika was, een uitdrukking moest vinden binnen de boeddhistische traditie die dat vrouwelijke meer naar voren bracht. En men dacht aan Tara. En men vond dus onder andere de tekst die ik uit mijn Chinese traditie ken, maar die in Japan niet zo bekend was, die korte hymne. Hè? Lofprijzing van de wijsheid voorbij alle wijsheid. En die wordt nu al zo'n 15 jaar in de kloosters van Shinryu Suzuki gezongen. Dus daar bestaat het ook. Dat is een soort vernieuwing, dat is een ontdekking geweest. En die abdis daar, die opvolgster van Suzuki, daar heb ik jaren mee gecorrespondeerd. Onder andere ook over deze tekst. Zij stuurde mij af en toe prachtige dingen op. En ik zei dat ik zo getroffen was. Dat zij dat ook deed, dat het in onze Chan-traditie ook bestond. En, schreef ik erbij, kent u dat beeld uit de 12e eeuw, of de 8e eeuw geloof ik, in Indonesië? He, wat de Nederlanders ooit weggepikt hebben op Java. 300 jaar heeft het in Leiden in het museum gestaan. In Indonesië stonden overal replica's. Dus in Indonesië kende men dat beeld lang. Indonesië was tot de 16e, 17e eeuw boeddhistisch, hindoeïstisch. En pas later islam. Nee, ze kenden dat beeld niet. Het is nu gelukkig door de Nederlanders teruggegeven. Maar het is, ik heb het origineel nog ooit in Leiden gezien. Het is prachtig en het lijkt precies hierop veel groter. Zo. Zij kenden het niet. Nou, ik heb een foto opgestuurd naar haar. En we hartstikke blij. Want dat was dus een mogelijkheid om dat ook, nou ja, verder nooit over gepraat. Niet meer over andere dingen. Intussen gingen Louise en haar man Leo regelmatig naar Bali. Brachten een Kuan Yin beeld mee. Ik vond dat prachtig. Ik zei, ik wil er ook een. Zoals te doen gebruikelijk. En toen is dit beeld gekomen. Wat u daar ziet. Van Kuan Yin. Gemaakt op Bali. Door een beroemde Balinese kunstenaar. Die normaal hindoe beelden maken. En andere boeddhistische niet zoveel. Dus ze waren verbaasd. En wat zeiden ze? Wel, wij hebben uit San Francisco een foto opgestuurd gekregen. Ja. En gevraagd of wij daar ook een beeld van willen maken. Is dat niet wonderlijk? Dat is toch prachtig. Dat is toch prachtig, hè? Maar ook dat wij altijd uitdrukkingen zoeken. Uitdrukkingen. En die in een traditie soms herontdekt worden. En weer levend worden. En daarom staat het. Mij raakt het erg. Het staat, dat weet u ook in mijn boek, Meer dan een mens kan doen, staat zo'n plaatje, een foto van het originele beeld. Kijkt u maar. En dan kunt u zien hoe prachtig dit nagemaakt is. Ja. En wat doen we ermee? Ja. Wat doen we ermee? Wat roept het op? Ontroering? Dat kan. Devotie? Dat kan. Niet weten? Twijfel? Dat kan. Irritatie? Dat kan. Denkt u aan die stichter van deze Chinese Chan-richting, waar wij dus, laat ik het maar zo zeggen, een beetje in gebed zijn, Rinzai, zijn leraar Huang Po, dat was een fameuze beeldenhakker. He, om zijn leerlingen wakker te schudden, pakte hij soms zo'n beeld van het altaar en dat hakte hij in stukken, dan maakte hij een vuurtje van. Een grap, lekker warm. Maar dezelfde Huang Po zat soms ook in diepe devotie voor diezelfde beelden. Niet datzelfde, want dat was verbrand. Maar hij zat er weer in terug. Ziet u die dubbelheid en ziet u dat ontroerende? He, het is dood de Boeddha, maar hij vouwde diep zijn handen. En toen Rinzai een keer terugkwam van een lange reis, toen zag hij zijn grote leraar Huang Po, Obaku in het Japan, Huang Po heet hij, die zag hij heel devoot met een sutra boekje, sutra's reciteren voor deze beelden. En toen maakte hij er een opmerking over. Nou, ik dacht dat jij een bevrijd iemand was. En nou zie ik je daar. En pas toen moest hij ontdekken dat zijn wakker worden maar een heel klein beetje wakker worden was. En dat dat erbij hoort. En dat geldt voor ons allemaal. Er zijn zulke prachtige voorbeelden, ook uit de Hindoe-traditie. Ik heb dat misschien alles verteld. Ramakrishna, die zijn leerling Vivekananda inwijdde in dat wat voorbij woorden en voorbij beelden gaat. En die leerling was zo ijverig dat hij tegen alle anderen zei, oh, je hebt een beeldje op je altaar, kwak het in de rivier. En iedereen kwakte het in de rivier en hij was trots. Nou, ik heb een hoop mensen toch voor hun bijgeloof. Dat zegt hij dan tegen Ramakrishna. Nou, ik heb er weer eentje. En Ramakrishna, weet je wat hij zegt? Je moest een pak op je donder hebben. En je gaat naar die man toe en je zegt dat hij die beeldjes terug opvist uit de rivier. En dat hij dat neerzet met een kaarsje en wierook erbij. En een grammofoonplaat. Oh nee, die waren natuurlijk niet. Maar zo ziet u, ja, dat is bij ons allemaal zo. Als wij met traditie in aanraking komen. We kunnen geraakt zijn, we kunnen ontroerd zijn. Er kan een moment komen dat het irriteert. Iemand vertelde mij een keer zo geïrriteerd te zijn door het beeld van Kuan Yin. Die voorzitter zei, ja, jij trut daar op dat altaar, idiote gekke trut. Hè? En wat gebeurde? Ik zei, wat gebeurde er toen? Ze ging gekke bekken tegen me trekken. Ja of ja? Prachtig, hè? Maar ik heb dat dikwijls meegemaakt in de Zen-kloosters. Ik ben een tijd lang in dat klooster in San Francisco geweest. Dan sliepen wij in een slaapzaal met 20 mensen zo beneden de Zendo. En een van de monniken, een van de hoofdmonniken, die daar zitten. Ja, die kwam niet altijd op tijd 's avonds terug. En dan kwam hij, ik denk dat ik het wel een keer of vijf heb meegemaakt. Dan kwam hij 's nachts om 1 uur. En dan kwam hij die slaapzaal binnen. Iedereen doodstil, want we moesten om 4:30 op. This crazy Buddhism. This fucking Buddhism. I hate it. I hate it. I kick it all off. Hou je mond. Ga slaven. No. No. I hate it. The crazy fucking Buddha. Zo. No. En dan viel hij in slaap. En de volgende ochtend zat hij daar weer keurig. En dat heeft grote indruk op mij. Onthoud dat. Vergeet dat nooit. Wij gaan door alle stemmingen heen. Denk niet dat dit altijd even mooi blijft in het begin. Daar komt verveling, daar komt irritatie, daar komt vraag, daar komt onbegrip. En daar komt de verleiding om te denken, ja, nee, dit past niet bij mij. Ik ga iets anders zoeken, ik kies iets anders. Dit is het niet. En dat kan. En dat mag, dat kan. Er komen momenten in het leven soms waar je een beslissende stap moet zetten. Een heel ontroerend getuigenis is van, dat is de eerste Russische schrijver waar ik ooit een artikel over schreef, Koroljanko. Die heeft zich losgemaakt uit zijn traditionele christendom. En een tijd was hij zo nowhere, in een vacuüm. En die heeft opnieuw die religieuze grond ontdekt, of die ongrond, en daar prachtig over geschreven. Maar hij zegt ook, er zijn tijden, er zijn situaties waarin wij de bekende tempels achter ons moeten laten en het donker in moeten gaan. Echt het niet weten en moeten zoeken. En soms is het beter het oude te verbranden. Dat geldt voor hem. Maak daar geen wet van. Dat is niet voor iedereen. Uiteindelijk heeft ook Koroljanko de schoonheid en de rijkdom na jaren terugontdekt van de oude vorm. Maar soms is dat het geval. Soms maken we een keuze. En wanneer blijven we in een traditie? En waarom? En wanneer niet? Niemand kan het je zeggen. In woorden van Masao Abe bij mijn eerste ontmoeting met hem, ook op veel vragen van mij, zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. You decide. Ik kan hooguit wat vertellen uit mijn eigen ervaring over wat, hoe waardevol het voor mij geweest is. En u weet, ik praat toch veel over de betrekkelijkheid van woorden en vormen. Maar ik wil ook zeggen hoe dankbaar ik ben voor diezelfde woorden en vormen en voor die traditie die 2500 jaar uitdrukkingen gevonden heeft, verschillende, en waar ik mij ook tegen verzet heb. Want ik heb mijn dagboeken wel eens nagekeken uit de tijd dat ik in Duitenkoetje was en ik ben vaak kwaad weggelopen en ik heb vaak gedacht, ik trap het af. Ik was het zat. Alles, de sutra's, de commando's, de hele setting, alles wat ik hoorde, de leraren, de monniken, maar ik ben teruggegaan, meestal na 2-3 dagen al. En ik ben blij dat ik het af en toe zie. Dat hoort erbij. En ik ben ook dankbaar dat die traditie voor mij levend gebleven is. En dat het zo waardevol is. En ik zou dat eigenlijk nog nadrukkelijker willen onderstrepen. Omdat wij toch in een tijd leven van choppen. Heel veel komt onder handbereik. Heel veel wordt aangereikt. Oude vormen doen het niet meer. Er is een grote leegloop, maar die is zo radicaal. En wat de traditionele religies hier betreft, maar ook in het oosten, ook in het oosten, ook in Japan. Misschien iets minder in China, maar daar is het verschrikkelijk vervolgd. En vaak is er een uitzuivering. Maar we leven zeker in het Westen in een tijd waarin tradities met een ongelofelijke snelheid en radicaal overboord gezet zijn. En dat is niet meer natuurlijk. Daar geloof ik niet in. Dat kan niet. Dat is een groot verlies. Ik weet niet of u de naam Thomas Merton kent. Thomas Merton is een trappist. U weet wat een trappist is? We hebben er hier een. Ja? En het is een trappist die Zen deed. Ook. En die daarover schreef. Prachtig en indrukwekkend. En die tegelijk in zijn eigen traditie bleef. En ook dat is een grote rijkdom. Twee tradities. De Joods-Christelijke. En de Boeddhistische. En ooit heeft hij in Bangkok op een internationale conferentie van religies iets gezegd dat ik hier alleen maar zou willen herhalen. Zonder het uit te leggen. Die verleiding is er ook voor mij om bijvoorbeeld wat mij raakt te verdedigen en te beargumenteren. Dat het duidelijk wordt, dat ik bewezen kan waarom dat. Dat kan ik niet. Niemand staat boven de geschiedenis. Wij weten niet van de stappen die wij zetten, de veranderingen, of dat we ergens blijven of iets nieuws. Wij weten niet wat de consequenties zijn. Eigenlijk zijn wij allemaal in de situatie die Luther zo zuiver uitdrukt. U weet wel, als hij ter verantwoording geroepen wordt, hier sta ik, ik kan niet anders. Zijn weg. Hij maakte zich ook los. En dat is voor iedereen uniek. En Thomas Merton kwam op die conferentie van al die religies. En werd geconfronteerd met die leegloop. En met vragen uit het oosten. Jullie in het westen doen allerlei vernieuwingen, moeten wij dat ook niet. En toen heeft hij gezegd, ik zou u willen bezweren. Doe het niet. Blijf waakzaam. Blijf voorzichtig met die rijkdom die je heeft. Gooi het niet overboord, zoals wij dat in het Westen zo vreselijk snel gedaan hebben. Koester het, al weet je er soms geen raad mee. Wacht, heb geduld, ga verder, blijf trouw. Dat is iets wat ik eigenlijk vanuit mijn unieke ervaring op weg zou willen herhalen. Ook al heeft elke expressie, elke traditie zijn schaduwkanten en zijn verstarring en zijn diepe inertie, de neiging om het te houden bij wat daar eenmaal staat en geen vernieuwingen. Het moet vernieuwd worden. Altijd opnieuw. Ik heb u al verteld over wat ooit opnieuw een nieuwe expressie gaf bij de formulering van Nagarjuna van Shunyata of van Prajnaparamita, wijsheid voorbij alle wijsheid. Steeds opnieuw. En toen het boeddhisme in China kwam, ontmoette het Taoïsme. En de Zen is het kind daarvan, het kindje. dat is iets nieuws. En altijd opnieuw zal dat gebeuren. En het boeddhisme, de traditie, komt nu in het Westen. Dat zal hier ook gebeuren. Wanneer, dat weet ik niet. Dat het voorzichtig, heel voorzichtig moet, absoluut. En met deemoed, absoluut. Want het is gemakkelijk je eigen gril en voorkeur na te volgen. Dat hebben we allemaal. Dit zou beter zo kunnen, dit zou beter zo kunnen. Dat kan. En elke vorm heeft zijn beperkingen. Dat is zo. En daarom is het misschien ook goed dat de formuleringen soms in vraag gesteld worden. En soms anders uitgedrukt worden. Ik zal één klein voorbeeldje geven. In de tekst die ik 's avonds na de sutra zingen altijd citeer. Daar staat die dankbaarheid jegens iedereen die het licht hebben doorgegeven. Vanaf prehistorische tijden. In een andere tekst staat vanaf Bodhidharma, maar er zijn ook woorden van Bodhidharma, rechtstreeks van hart tot hart doorgegeven. Wat is er doorgegeven? Het licht. Waarheid. Vul het niet in. Kom daar niet aan. Maar er is een andere uitdrukking die dat licht doorgeven toch iets nuanceert. Ook dat is een traditioneel boek in de Zen-traditie. Daar staan zo al die verhalen in van al die Zen-patriarchen. En dat boek heet Het doorgeven van de lamp en niet van het licht. En dat heeft een hele diepe betekenis. Het licht kan aan die lamp oplichten. Dat kan ontstoken worden. Dat blijft een wonder. Dat kan aan woorden. Dat kan aan alles. Aan ontmoetingen. Maar geen enkel woord is garant. En geen enkele lamp is garant. En geen enkele traditie. Maar het geeft het wel goed weer. Wat wij ook concreet doorgeven. 2500 jaar lang. In deze traditie. Heeft een vorm. Een uitbeelding. Zoals die beelden. Noem het een lamp. En ik vind dat een ontroerende uitdrukking, omdat het tegelijk laat zien, het gaat niet dat iets doorgegeven wordt. Dit is geen doorgeefluik. Ik kan het niet vertellen. Er kan iets gebeuren. In het zitten, in het zingen, in de stilte, in de ontmoeting. Niet in woorden, niet door woorden, aan woorden ook, zoals het ook aan een bloem of aan een oog van een kind op kan lichten. Aan alles. En ziet u wat wij maar doen als waakzaam zijn bij het doorgeven van een lamp. Een kostbare lamp. Met alle beperkingen. Ik zou nog iets willen zeggen. Is het zo, ja eigenlijk is dat zo, dat zoveel andere getuigenissen uit de kunst, uit de literatuur, mij dikwijls meer raken dan wat hier uitgedrukt wordt? Ja. Is dat een bewijs dat ik het één weg moet zetten en nu moet vernieuwen? Nee. Ook dat is misschien iets wat wij allemaal diep moeten beseffen. Wij zijn geen Rinzais, wij zijn geen Boeddha's, wij zijn geen Jezus van Nazareth. Wij zijn geen Mozes, laten we voorzichtig zijn. Niet te gauw denken, ik kan het vernieuwen, ik kan het niet. Kleine dingen. En dat het in het Nederlands vertaald is, dat wij een bepaalde melodie gebruiken. Dat is die in het Oosten niet gebruikt wordt. Het is een keuze uit de teksten. De Chan-traditie kent veel meer teksten die gezongen werden. Er zijn 5 grote scholen, alle 5 grote scholen hebben ongeveer dezelfde teksten, maar een hoop daarnaast, in Japan idem dito. Dit is een keuze. Dit is wat ik probeer te doen met mijn hart. Meer niet. En nogmaals, terug naar de traditie. Is het de enige weg? Nee. Is het de garantie? Nee. Is het waardevol? Ontzettend. Heeft het diepe zin om in een traditie te blijven? Ook als je de schaduwkanten ziet. Als je irritaties voelt. Opstandigheid. Ja. Kan ik dat bewijzen? Nee. Ik kan een paar dingen zeggen. Die mij geraakt hebben. Papa. Ik weet in dat klooster van die Koreaan San Sulim. Dat ook iemand bij hem kwam. Die was al daar geweest. En had dit al gedaan en zo. En die kwam daar ook. En hij zei, ik weet niet of ik blijf. Nou, dat hoeft ook niet, zei hij. Maar, denk wel. Het is heel goed dat jij je voelsprieten levend houdt. En dat jij aftast. Je hoeft niet onmiddellijk alles te aan. Kijk, duik in het water. En je voelt, nee, dit water is te koud. En dat is te heet. En dat is te druk. En dat is te eenzaam. Kijk maar. Maar op een bepaald moment duik je ergens in en denk je, dit is redelijk. En dan zwem je een stukje, dan denk je, nee, het valt tegen. Er komt een moment dat je door moet zwemmen. En die uitdrukking zal ik nooit vergeten. Er komt een moment dat je door moet zwemmen. Dat je niet meer moet choppen. Het is hetzelfde wat Amasami ergens, onlangs nog in een tijdje zei en ook een keer publiceerde. Het was een tekst uit de Woestijnvaders. Ook om niet te vergeten, één regeltje. De woestijnvaders in het oude Egypte en in Syrië, die hadden ook zo'n vaste regel. Het is beter één diepe put te graven dan 10 oppervlakkige putten. Dat is een mooie regel om te onthouden. En de verleiding is, je graaft en je stuit op harde grond. Absoluut. En er komt een moment dat je denkt van nee, nee, iedereen. Dat hoort erbij. Niets is volmaakt. En het is goed dat er een hartsoetra is die elke keer bij alles ook zegt, gooi het in de hartsoetra, het is niet volmaakt, het is niet onvolmaakt, al die begrippen. Maar intussen, ook de hartsoetra hoort tot de traditie. En een traditie is rijk. En gelukkig spreekt zichzelf tegen in veel dingen. Het is veelzijdig. Het heeft heel veel uitbeeldingen. Gelukkig ook waar wij geen raad mee weten. Want elke regel en alles wat we doen, dan kunnen we proberen te begrijpen en te verklaren en er keurig iets van maken dat we het op kunnen pakken als een techniek of een oefening of wat dan ook. Maar het gaat altijd om meer. Altijd. En ook dat maakt deemoedig. Dat te ontdekken. Als je doorgaat, ontdek je dat. Soms. Plotseling. Als door een wonder dat zo'n lamp weer licht geeft. Dat een regel weer licht geeft. Dat je iets nieuws ontdekt. Maar de tegenstrijdigheden, die zijn het meest waardevol. En de neiging die wij hebben om het te stroomlijnen naar wat ons aanspreekt, is, sorry, ten diepste, al lijkt het dat niet, inertie. Dat maakt niet vrij. Als ik terugkijk op mijn leven, moet ik zeggen, ik ben zo dankbaar. Ik heb gisteren gezegd over ontmoetingen, maar ook dat die traditie toch, ondanks alles, en ik heb echt veel irritaties gekend, levend gebleven is. Tot nu toe. En dat er steeds dingen zijn die nieuw worden. Ik zou over die spanning tussen dat persoonlijke verlangen. En dat is ook goed, dat mogen we persoonlijk uitdrukken. Doe dat alsjeblieft. Het moet een unieke uitdrukking zijn. Heel de Zen-traditie roept ons op tot die nieuwe uitdrukking. Maar ik zou toch iets willen zeggen over dat spanningsveld tussen dat unieke en die traditie. Ook daar kan aan die spanning iets totaal nieuws oplichten. Zoals de vonk bij twee polen. En ik kan het nou eenmaal niet laten. Ik zou willen verwijzen naar een gedicht. Het staat in het boekje bij de Soetra's. Bij die cd van de Soetra's. Misschien heeft u het al gelezen. Misschien moeten we vaak dingen lezen. Zoals we vaak Soetra's moeten horen. Zoals we vaak koorgebed moeten horen. En daarin steeds iets ontdekken. Maar ik zou een paar regels uit die inleiding bij dat boekje, uit een gedicht van een Australiër, Les Murray, willen noemen. Want die gaat over die spanning tussen dat persoonlijke, dat geraakt zijn door bijvoorbeeld een prachtige tekst, of door kunst, of door wat dan ook. Want het kan nogmaals aan alles oplichten, in ieders leven, op een zeer unieke manier. Dit is nogmaals niet een garantie, maar nogmaals zo waardevol. En dit gedicht gaat erover. Er staat zo ongeveer van, hij noemt dat het kleine gedicht, het persoonlijk diep geraakt zijn, door wat dan ook. Dat is de kleine religie, zoals de liefdesnacht van een soldaat die aan het front gaat sterven. Het is voor hem leven en dood. En verder. Maar de grote religie, dat is het eindeloos herhalen. Het eindeloos herhalen met tegenspraak. En met proberen naar onbegrensdheid te komen en naar volheid. Ik weet niet meer precies hoe die het schrijft. Zo dat wij steeds blijven vragen, waarom is dat zo uitgedrukt? En misschien is dat de vraag die wij bij alles wat we hier doen, ook ons zitten, ook het luisteren naar zo'n verhaaltje als dit, ook bij de soetra's, ook bij het buigen, ook bij die afbeeldingen, bij alles. Waarom is dit zo? Het is een vraag. Laten we zeggen, het is een onmogelijke vraag. Het is een koan. En daar gaat dat gedicht over. En dan zegt hij ook, dat is het grote gedicht van de religie, waarin als het ware de kern verankerd is door al die generaties die hiermee hebben geleefd. Met die lamp, met deze lamp. Hè, en waar licht vanuit gegaan is. En dat is gegroeid. Het is niet statisch gebleven. Het is geen kakkerlak gebleven. Die dingen veranderen nooit. Maar het leeft wel. Maar het heeft zijn eigen golfbeweging. Zijn eigen dynamiek. En wij hebben vaak een veel snellere. Wij willen snel veranderen. En denkt u wat mijn pleegmoeder altijd tegen mij zei. Jongske geduld. En vooral deze regel. De ziel houdt van langzaam. De ziel houdt van langzaam. Dat komt tot uitdrukking in een grote traditie. En dat is het diepe en waardevolle van de traditie. En daar gaat dat gedicht over. Lees het nogmaals na. En dan staat er in één regel nog iets over dat grote gedicht. Dat ons echt niet altijd hoeft te raken. Maar waar we in trouw aan kunnen luisteren, staat nog één mooie regel. Wat is het? Wat is het? Net als een klein gedicht. Dat wat oplicht, waardoor wij anders worden, wakker worden. Dan staat er, het is niet gelukkig geformuleerd. Het is een wet, de traditie. Maar vergeet dat woord wet. Het is een nee, een diep nee vanuit het hart tegen alle beperkingen. Tegen alles wat een grens stelt. Eigenlijk is de diepste zin van een traditie, al lijkt het niet, al zien we het niet altijd, het is meer. Het is groter. Dat is het enige. Verklein het niet, knip het niet op maat. Wat de beroemde Chao Chu een keer zegt in een van de klassieke Zen-verhalen. No picking and choosing. Haal er niet uit wat jou te pas komt en denk dat anderen niet. Heb geduld. De ziel houdt van langzaam. Het gaat een keer open. Maar in de grond is een traditie, een uitdrukking, tot in de kern veranderd door al die generaties die daarmee leefden. En waardoor het levend bleef als een boom met vele takken en dorre takken. Oké. Een wet tegen beperkingen. Een nee tegen begrenzingen. Dit is het. Nee, het is meer. En de Hartsoetra, die zo lijkt op nihilisme, met al die ontkenningen, dat is niet dat je denkt, is het niet nog minder, nog minder, nog minder. Nee, het is meer, meer, meer. Laat het niet in de weg staan. En dat kan juist aan een traditie die meer is dan dat persoonlijke, hoe waardevol ook, oplichten. Dat kan levend blijven. Voor iedereen zal dat anders zijn, die omgang. Dat is zo persoonlijk. Bewijzen kan ik het niet. Nogmaals, ik kan alleen zeggen, ik ben zo dankbaar dat deze traditie op mijn weg gekomen is. En dat ik niet weggelopen ben. Met al mijn opstandigheid. Ik ben uit een andere traditie weggelopen. Dat was nodig. Maar ik heb door deze traditie, ook de eerste traditie, weer zo nieuw leren zien. Al heeft dat heel lang geduurd, dat ik ook tegen die andere traditie, heel diep uit de grond van mijn hart, mijn handen kan vouwen. Ik hoop, dat in welke traditie we ook staan, dat de trouw eraan en het blijven luisteren en het uithouden en het niet altijd onze gril nalopen, ons openhoudt. En vooral heel deemoedig. Wij gaan terug de stilte in.